Van harte welkom vanmorgen, gemeente en ook thuisluisteraars via de livestream. Van harte welkom bij dit zangkwartiertje, de kerstsamenzang, voordat de dienst begint. U heeft vast wel eens een afbeelding van de ark gezien. En dan niet de ark van Noach, maar die grote kist die in de tempel stond, die met goud overtrokken was. Daarop stonden twee engelen die zich neerbogen met het gezicht waarschijnlijk naar het verzoendeksel. Als het ware stonden ze zo eeuwenlang gebogen, starend naar het verzoendeksel, alsof ze heilig nieuwsgierig waren hoe God in de tijd de belofte van de komst van zijn zoon zou verwezenlijken, zou uitwerken in de tijd. En nu Gods antwoord. Geen sterke, machtige leider, maar een klein kind. Een baby zoals alle andere baby's, voor het oog althans. Kwetsbaar en teer. Zo werkte God de Vader zijn belofte uit. Heerlijk vervuld in Bethlehem. Daarom roepen we elkaar in het eerste lied op om in de geest naar die plaats te gaan en daar dat kind te aanbidden, ons tot heil en redding geboren. Kom, laten we zingen, verheugd van hart. Jezus was en is het licht der wereld. Een licht dat in de duisternis van onze aarde kwam en hier geschenen heeft. Maar hij wil zo graag dat ook wij, u, jij en ik, zelf een licht zijn dat zijn licht weerspiegelt en zo zijn licht doorgeeft en verspreidt. Hij ziet zo graag dat wij lijken op hem. Misschien zegt u, ja, wie ben ik nu, een flakkerend kaarsje en geen groot licht. Toch mag elk van ons een lichtje zijn, ieder in zijn of haar hoekje van deze wereld. Dan mag u zijn licht laten schijnen voor de mensen om u heen. Zo wordt uw licht tot een heilige estafette. Houd het licht niet voor uzelf, maar geef het door aan anderen. Het gevaar van kerst is dat wij de wijzers van de klok 2000 jaar terugdraaien en Jezus voor altijd als een klein kind houden, liggend in een kribbe. Maar de tijd staat niet stil. Dat kleine kind is groot geworden, zocht hier een woning te krijgen op deze aarde, waar hij uiteindelijk nooit een plaatsje bezat. Diezelfde Jezus is ten hemel gevaren, terug naar zijn vader. En de wijzers van de wereldklok neigen zich naar 12 uur. Ziet u uit naar zijn wederkomst? Bij de kribbe kijken we naar beneden, maar voor zijn wederkomst zien we reikhalzend naar boven. Eenmaal zal hij terugkomen. Verwachten wij hem? Nog één aap. Rond Jezus' stal zien we al de eerstellingen van de oogst komen, van buiten het land Israël ook. Wonderlijk hoe God astronomen, misschien tegelijk wel astrologen, aanspreekt in hun eigen wetenschap, de sterrenkunde, en hen zo tot het inzicht brengt, er is een koningskind geboren. Straks zullen we daar meer van horen in de preek. Ze gingen op reis en wie zochten, die vonden ook. Terwijl de kerkelijke leiders, de dominees, feilloos de Bijbelplaats uit Micha wisten op te noemen, maar een Bijbels weer dichtsloegen, of liever gezegd oprolden, en ze thuis bleven. In wie herkennen wij ons? In die wijze of in die schriftgeleerde? Ga op reis, kom in beweging en kom aan daar waar het licht u brengt. We riepen elkaar in het eerste vers op, elkaar op om te komen en te gaan naar Bethlehem. Komt alle. Daar is het heil zo lang verwacht. Is misschien het laatste vers uw antwoord? Ja, ik ga. Wij trekken op. We gaan. We komen. Ach, we zouden willen dat we al onze geliefden mee zouden kunnen nemen in die grote stoet. En wat zijn we blij als mensen zich aansluiten bij die rij. Bij die rij. Gaat u mee, haakt u in? We zijn op weg naar Jezus Rijk, waar de vrede wint van oorlog en van pijn. Naar een toekomst waarin het kwaad voorgoed onder komt te liggen en zelfs verdwijnen zal. Wat is dat vooruitzicht nodig in deze tijd van oorlog en geweld, met een oorlog in Europa ook? We wensen die vrede elkaar van harte toe. Na dit laatste lied zal de dienst aanvangen. Alle een gezegende dienst en gezegende kerstdagen toegewenst.
Ja, allemaal een heel gezegend kerstfeest toegewenst. Ik heb een aantal afkondigingen voor u. Morgenochtend, op tweede kerstdag, is hier in de kerk het kinderkerstfeest. Dat begint om 10:00 en iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Dan ligt de envelop voor de oudejaarscollecte klaar voor iedereen in de voorkerk. Wil u alsjeblieft kijken of er één voor u bij ligt? Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, ligt die erbij. Voor iedereen is er één. Dan scheelt dat weer een postzegel. Tevens liggen er bij u in de voorkerk nog boekjes klaar. En tasjes voor de ouderen die niet op de kerstviering zijn geweest. Dus die mogen ook meegenomen worden. En na de zegenen zingen we met elkaar het Ere zij God. En dat doen we staande. En dan mag u de Heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank. En in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerk voogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2. Wij horen vanmorgen hoe de wijzen naar Jeruzalem komen om het koningskind te aanbidden. Aanbidden, dat is dat je de Heere lief hebt met heel je hart. En daarom gaan wij luisteren naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus die ons gegeven heeft. Als hij zegt, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij gaan zingen met elkaar van Psalm 119 vers 53. Het licht wat de wijze heeft geleid was de ster die ze in het oosten zagen. En het licht wat ons leidt is het woord van God. Uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119 vers 53. Voordat we met elkaar het kerstevangelie gaan openen, willen we eerst de Heere vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere in de hemel, wij danken u. Wij danken u met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Ja, met al wat in ons is. Dat wij op deze dag mogen gedenken dat u die grootste afstand die er maar zijn kon heeft afgelegd. De afstand van de hemel naar de aarde. Van de meest heilige plaats voor Gods, bij Gods troon naar deze zondige gebroken wereld. Omdat u ons lief heeft. Omdat u de wereld zo lief gehad heeft dat u uw enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Heren, dat evangelie dat mag vanmorgen weer geopend worden. Als we mogen zien hoe uw rijk op aarde begonnen is. Toen u als een kindje in Bethlehem geboren werd. En dat rijk dat is nog niet zichtbaar. Dat was toen nog niet zichtbaar en nu nog niet, ja. Met de ogen van het geloof is het wel zichtbaar. Heren, dan zien wij in u de koning der koningen en de heren der heren. Liggend in de kribbe van Bethlehem. De koning die we straks verwachten bij zijn tweede komst. O heren, wil u het wonder van het kerstfeest deze morgen opnieuw aan ons verklaren. En als het ware aan ons hart leggen. En misschien is het wel zo dat we dit al jaren gehoord hebben. En dat al jaren Matthäus 2 of Lucas 2 op de kerstmorgen open gaat. O heren, dan kan het best zijn dat het nog nooit echt voor ons is opengegaan. Dat we het evangelie van Jezus Christus die naar de aarde kwam nog nooit echt begrepen hebben. Heren, wil u dan dat wonder doen en vanmorgen in het bijzonder tot ons hart spreken dat het evangelie open zal gaan. En dat wij u daarin zullen aanbidden. Dat we het mogen zien, ja, dit is ook voor mij. Heren, wilt u daarin ons nabij zijn, ons zegenen. En dat bidden we voor degene die al jaren in de kerk zitten. Maar misschien zijn er ook die vandaag met ons meeluisteren. Of die hier aanwezig zijn, die voor het eerst in de kerk zijn. En die daar helemaal niet mee opgegroeid zijn. Heren, dat maakt voor u helemaal niet uit. In de tekst komen we ook mensen tegen die ogenschijnlijk niet opgegroeid zijn met uw woord. In ieder geval lang niet zoveel weten als de Joden. Maar u bracht ze bij uw Zoon, bij Jezus Christus. En dat is ons gebed ook vanmorgen. Dat iedereen hier in de kerk, jong en oud. En of we nou kerkelijk zijn of niet. En wat onze achtergrond ook is. Dat we bij de Heere Jezus zullen uitkomen. En daarom gaan wij uw woord openen, Heere. Want we komen niet bij de Heere Jezus uit als we onze Bijbel dichtlaten. We willen u bidden, als uw woord open gaat, spreekt u tot ons. Spreek door uw Heilige Geest, verlicht ons verstand. Van de prediker die het mag uitleggen, van de gemeente die het mag horen. Ja, Heere, laat het ons allen tot een rijke zegen zijn. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik nodig u uit om het kerstevangelie samen met mij te openen in Matthäus. Matthäus, het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament en daarvan het tweede hoofdstuk. De versen 1 tot en met 12. En we zullen vandaag in het bijzonder stilstaan bij dat wat er gebeurt in vers 4 tot en met 8. Maar we lezen dus Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Daar lezen we: toen nu Jezus geboren was in Bethlehem gelegen in Judea, In de dagen van koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn in Jeruzalem aangekomen. En zij zeiden, wie is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Dat wil zeggen, hij werd hevig in verwarring gebracht. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbend, al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk, vroeg hij van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, in Bethlehem, in Judea gelegen, want zo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en hij vernam naastig, dat wil zeggen nauwkeurig, van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendend, zei hij, reis heen en onderzoek nauwkeurig naar dat kindeke. En als u het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen om het te aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwamen en hij stond boven de plaats waar het kindeke was. En zij nu, als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden ze het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aanbeden. En hun schatten opengedaan, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg terug naar hun land. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen van de lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers. De lofzang van Maria, vers 1 en vers 2. We zingen straks na de preek van de lofzang van Zacharias het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De lofzang van Zacharias vers 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je van jongs af aan met de Bijbel opgroeit, dan zijn er bepaalde Bijbelverhalen die je heel goed kent. Jongens en meisjes, dan ken je vast wel het verhaal van de verloren zoon. Van die jongen die heel ver weg gelopen was bij zijn vader vandaan. En dan ken je waarschijnlijk ook wel het verhaal van de ark van Noach. Of het verhaal van de wonderbare spijziging. Misschien kent u wel bepaalde Bijbelgedeeltes uit uw hoofd. Ik haal het in het gebed aan, Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Misschien ken je Lucas 2 wel uit je hoofd, het beginverzen en het geschieden in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven zou worden. Er zijn ook mensen die weten veel minder van de Bijbel. Die hebben misschien vroeger wel op de zondagsschool gezeten of op een christelijke school en daar wat Bijbelverhalen gehoord. Maar thuis werd er niet zoveel aan gedaan. Of er is wat gebeurd in het leven van je ouders, waardoor het geloof helemaal verwaterd is. Dat is bijna alles wat je uit de Bijbel hoort, helemaal nieuw voor je. Dan heb je dingen van horen zeggen, maar hoe het nou precies zit, daar heb je geen idee van. Je weet nog net dat het met kerst gaat om de geboorte van Jezus, maar veel meer weet je niet. En als je een Bijbel krijgt, dan heb je eigenlijk geen idee waar je zou moeten beginnen. Die verschillen in kennis, die zijn er niet alleen vandaag. Dat is iets van alle tijden. Dat was ook in de tijd van de Bijbel al zo. In het kerstevangelie zien we daar iets van terug. Want we gaan vandaag horen van mensen die helemaal vertrouwd zijn met de Bijbel. En bij wie die Bijbel een vast onderdeel van hun leven is, er gaat geen dag voorbij of ze lezen eruit. Kortom, mensen die heel veel weten van de Bijbel. Maar we horen nu ook van mensen in het kerstevangelie, van mensen die er via via wat van gehoord hebben, maar er eigenlijk bijna niks van begrijpen. Kortom, mensen die heel veel weten van de Bijbel en die haast niets weten van de Bijbel. Aan al deze mensen wordt dezelfde boodschap verkondigd. Jezus Christus is geboren in Bethlehem. En zo is het vandaag nog steeds zo. Vandaag is de boodschap voor alle mensen, of we nou hier bij wijze van in de kerk geboren zijn en ons hele leven al naar de kerk gaan, of dat we hier voor het eerst inschakelen omdat we de folder door de brievenbus hebben gekregen om de dienst mee te maken, kerkelijk of onkerkelijk. Aan allemaal wordt diezelfde boodschap verkondigd. Jezus Christus is geboren in Bethlehem. En dan heb ik daar een vraag bij. Wie verwacht je nou dat het eerste gaan kijken, wie verwacht je nu dat ze het eerste gaan kijken bij Jezus? Wie zit er straks vooraan in de stal bij de kribbe, wie verwacht je daar? Je zou zeggen, degene die veel weten. Degene die zijn opgegroeid met al die Bijbelse verhalen en die Bijbelse verwachting dat er een Messias zal komen. Die verwacht je bij de kribbe van Bethlehem om Jezus te aanbidden. Het vreemde is, dat is helemaal niet zo. Het gaat allemaal heel anders en vandaag horen we hoe dat zit. En we gaan vandaag ook een vraag aan onszelf stellen. Bij welke groep hoor ik nou eigenlijk? Degene die zich haasten naar Bethlehem, die zich haasten naar de Heer Jezus toe. Of degene die hun hele leven van hem gehoord hebben, maar thuis blijven. We horen vandaag dezelfde boodschap. De Christus is geboren in Bethlehem. En wat doe je met hem? Dat is het thema. Jezus is geboren in Bethlehem. Dat wordt verkondigd in de eerste plaats aan de leiders, aan de Joden en hun leiders. En in de tweede plaats aan de wijzen uit het oosten. Jezus is geboren in Bethlehem. Dat wordt verkondigd aan de Joden en hun leiders. en aan de wijzen uit het oosten. En ik besteed vanmorgen het meeste aandacht aan dat eerste punt. Dus dan weet u dat als dat wat langer duurt, dat er niet nog zo'n lang punt achteraan komt. Aan de Joden en hun leiders. Gemeente, de echte Bijbelkennis van die dagen, dat waren de Joden. In het bijzonder hun leiders. Die waren gepokt en gemazeld in de schriften. Dat hadden ze met de paplepel ingekregen. Van jongs af aan bezochten ze de synagogen waar de schriften werden voorgelezen. Waarin ze erin werden onderwezen. Waarin het er als het ware ingeprent werd. Ja, en je had zelfs mensen die er hun beroep van gemaakt hadden om de Bijbel over te schrijven. De schriftgeleerden waren dat. Die schreven de Bijbel over. En als je elke dag bezig bent met het overschrijven van de Bijbel, nou dan ken je de Bijbel heel goed. Toch, jongens en meisjes? Als je iets moet overschrijven, dan onthoud je dat veel beter. Dan weet je precies wat er staat. Nou, dat was een schriftgeleerde. Ze wisten precies wat er staat in het Oude Testament. En ze weten ook dat het na de laatste profeet van het Oude Testament, dat is Maleachi, dat er een hele tijd geen profeet is geweest. Vorige week zondagavond heeft dominee van Binsbergen daarover gehad. Dat het 418 jaar lang stil was in Israël. God sprak niet door een profeet. God had niemand meer in het bijzonder geroepen. 4 eeuwen lang waren er ook alleen maar buitenlandse heersers in Israël. Buitenlandse koningen. Die over Israël heerste. Het was een tijd van wachten. En die tijd van wachten, die tijd van die vreemde overheersing, dat is iets wat de profeet Micha al gezegd had dat dat zou gebeuren. Hij zei in de 8e eeuw voor Christus al, God zal zijn volk overgeven tot aan de tijd dat zij die baren zal, zij die een kindje zal krijgen, dat kindje gekregen heeft. Totdat de Messias geboren zal zijn, zal er een heidense overheersing zijn. En dat is allemaal precies zo uitgekomen. Eerst was die vreemde overheersing er door de Babyloniërs, daarna door de Mede en de Perzen, daarna door de Grieken en nu uiteindelijk de Romeinen. Maar diezelfde profeet Micha, die heeft ook gezegd, let op, aan die overheersing zal God straks een einde maken. God zal iets nieuws beginnen. En dat zal hij doen in Bethlehem. In dat kleine plaatsje Bethlehem, waar eens koning David achter de kudde vandaan geroepen werd, daar zal opnieuw een heerser geboren worden, die in Israël zal heersen. Het is niet zomaar een heerser, heeft Micha gezegd. Hij heeft een hele bijzondere identiteit. Micha zegt, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Nou, wat zou dat nou betekenen? Als Micha die zegt eigenlijk, nog voordat de geschiedenis begon, was hij er al. En hij zal in die geschiedenis komen. Micha zegt, deze heerser, dat is God zelf die naar de aarde komt. En dat zullen de mensen gaan merken ook, want hij zal ze gaan weiden als een herder in de kracht van de Here. Hij heeft Gods kracht, dat wil zeggen hij is almachtig. En hij komt in de majesteit van de naam van de Here. Hij zal allemaal hele bijzondere namen krijgen. Immanuel, God met ons, de vredevorst. En Micha gaat nog verder. Zijn rijk zal geen einde hebben. Er zijn geen grenzen. Hij eerst straks vanuit Israël over de hele aarde tot aan de einde der aarde. Zo uitgebreid is zijn rijk. Het omvat alle koninkrijken, niet alleen maar Israël. Maar het gaat van het westen naar het oosten. En van het noorden naar het zuiden. En dat komt omdat hij groot zal zijn. Er zijn heel veel leiders in de geschiedenis geweest die zichzelf de Grote genoemd hebben. Alexander de Grote en Herodes, in onze tekst, die noemde zichzelf ook Herodes de Grote. Maar hij, deze heerser, zal werkelijk groot zijn. En in zijn rijk zullen al zijn onderdanen veilig wonen. Dat gaat allemaal gebeuren, zegt Micha. En dat zal beginnen in Bethlehem. Een heel klein plaatsje maar, want zo is God. God kiest het kleine, het onbeduidende uit. We hebben het de afgelopen weken met catechisatie ook verschillende keren over gehad. God heeft een zwak voor het zwakke, om dat uit te kiezen. Zijn grootheid en zijn macht toont hij juist door het kleine, het onbeduidende, het nietszeggende uit te kiezen. Als jij denkt dat je te onbeduidend bent, dat je te onbelangrijk bent, dat je helemaal niet meetelt, dan heb je dus mis. Want God let juist op degene die niet meetellen. God zoekt juist de onbelangrijke mensen uit. Hij kiest jou uit om zijn genade aan te schenken. En zo heeft Micha het gezegd, Bethlehem, je bent dan wel klein. Maar uit u zal voor mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Nou, dit zijn woorden die kunnen de schriftgeleerden wel dromen. Want ze zijn met die woorden opgegroeid, keer op keer gehoord in de synagoge. Ze zijn erin geschoold en ze leefden in die verwachting. Straks komt hun Messias en hij komt in Bethlehem. Dan zal het gedaan zijn met al die vijandige overheersing. Maar dan gebeurt er iets heel onverwachts. Jongens en meisjes, er komt uit het oosten een hele grote karavaan. Ik stel me dat zo voor, een grote karavaan, allemaal mensen op kamelen. En die zien er heel deftig uit, mannen met grote tulbanden op hun hoofd. Je ziet aan alles dat ze ontzettend belangrijk zijn. Ze hebben ontzettend veel spullen meegenomen. Een hele stoet aan slaven komt er achteraan, want die moeten wagens voorttrekken met geschenken. Het is een indrukwekkend gebeuren daar in Jeruzalem. Weet je wie dat zijn? Dat zijn de wijzen. De magiërs werden ze in die tijd genoemd. Mensen die heel slim zijn. En die ook heel belangrijk zijn in dat rijk in het oosten. Want als er een koning doodging, dan moesten die wijzen de nieuwe koning aanwijzen. Nou, die wijzen die komen in Jeruzalem aan met heel hun gevolg. En ze stellen aan iedereen die ze tegenkomen de volgende vraag. In vers 2. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Ze stellen niet de vraag, is hier soms een koning geboren? We hebben een vaag gerucht van gehoord en we willen toch even checken of het wel klopt. Nee, dan hadden die mensen gezegd, nee hoor, niet dat wij weten, niks van gehoord. Hier ben je aan het verkeerde adres. Nee, die wijzen die gaan er helemaal van uit dat hij geboren is. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij zijn 100% zeker van onze zaak, want wij hebben zijn ster gezien. Die buitenlandse delegatie die is zo zeker van hun zaak. We hebben zijn ster gezien. Een ster? Hoe zit dat? Die Joden die hadden hun profetie. En veel meer profetieën dan alleen de profetie van Micha. Maar die wijzen, die hadden ook een profetie. En die profetie kwam niet van een Joodse profeet, zoals Micha, maar van een heidense profeet. De profeet Biliam. Biliam, als je helemaal teruggaat in de Bijbel naar nummer 22 vers 5, dan staat daar, is een profeet uit het oosten. Bij de rivier de Eufraat vandaan. En dat is natuurlijk allemaal niet toevallig. Want Biliam heeft een profetie, een toekomstverwachting uitgesproken namens God. Hij heeft gezegd, er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En de wijzen zeggen, nou die ster van Biliam, die hebben wij gezien. Dat weten we 100% zeker. En dat is nou bijzonder. Van die magiërs uit het oosten komt diezelfde boodschap waar ze in Israël al eeuwenlang mee rondlopen. Die verwachting waarmee ze zijn opgegroeid. Of het nou Biliam is, of het nou Micha is, het maakt niet uit, want ze zijn allebei een profeet van de Allerhoogste God. Ze spreken namens God en ze hebben het over precies hetzelfde. Maar in andere woorden. De voorzegde koning die uit Israël opkomt en een nieuw koninkrijk zal stichten. Dat de einde der aarde omvat. En hier komen ze, helemaal vanuit het oosten, vanaf de einde der aarde. Om die koning te zoeken en om hem te vereren met geschenken en hem te aanbidden en te erkennen als hun koning. Wonderlijk, hè? Die mannen die hebben maar een heel klein beetje van de Bijbel. Profetie van Biliam en misschien nog een beetje van de profetie van Daniël, want die heeft daar ook in het oosten geprofeteerd. Maar dat kleine beetje heeft God gebruikt om ze helemaal vanuit het oosten naar Jeruzalem te brengen en via Jeruzalem straks naar Jezus. En je zou verwachten dat er vervolgens zou staan in vers 3 en heel Jeruzalem kwam in beweging en zei: kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. We gaan op weg naar Bethlehem, de koning tegemoet. En dat je verder zou lezen, en Herodes bleef alleen in de stad achter. Maar nee, dat gebeurt niet. Niets van dat alles. Er gaan geen lampjes branden. En op de een of andere manier nemen ze die wijze denk ik ook helemaal niet serieus. De enige die dat kerstevangelie enigszins serieus neemt is Herodes. In Jeruzalem. Maar dat lezen we in vers 3. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd. Hevig in verwarring gebracht. Hij werd heel verontrust, kan het ook zijn. En geheel Jeruzalem met hem. Geheel Jeruzalem met hem. Matthäus wil zeggen, door toedoen van Herodes raakt ook Jeruzalem in verwarring. Hun verwarring heeft niks met die wijze te maken. Wel nee, dat heeft alles met Herodes te maken. Want iedereen snapt dat Herodes helemaal niet blij wordt van deze buitenlanders die ineens in zijn rijk gekomen zijn. En nog minder wordt hij blij als hij hoort waarom ze gekomen zijn. Ze komen om een nieuwe koning te aanbidden. Om die koning te erkennen als ook hun koning. Denk je in zin, als die koning in Jeruzalem geboren is en zelfs vanuit het oosten, ver weg vandaan bij het Romeinse Rijk, niet eens onder de controle van de keizer. Hoe bijzonder moet die koning dan wel zijn als ze van zo ver weg komen? En de Joden zien de bui al hangen. En ze kennen Herodes langer dan vandaag. Herodes moet je niet boos maken. Herodes die gaat hele rare dingen doen als hij zich bedreigd voelt. Die man die ruimt iedereen uit de weg. Die moet je te vriend houden. Die boodschap dat er een koning is geboren is voor Herodes en dus ook voor de Joden die dagelijks met Herodes te maken hebben enorm verontrustend. Gemeente, ziet u wat er hier gebeurt? Je kan opgegroeid zijn met de Bijbel. Je kan hele Bijbelgedeelten uit je hoofd herkennen. Precies welke profetieën er zijn uitgesproken. Maar als het eenmaal zover is, dan denk je, wacht eens even, maar zo had ik het niet bedacht. Dit komt mij even helemaal niet goed uit. Als ik nu de kant van die nieuwe koning kies, dan loop ik enorme risico's. Dan krijg ik misschien wel problemen en niet zo'n klein beetje ook. De Joden van die dagen hadden een grote Bijbelkennis, maar ze hadden ook een grote angst. Angst voor Herodes. Mensenvrees hadden ze. Want die man is machtig. Daar moet je rekening mee houden. Daar moet je niet geringschatten. Ben je mal? Als we Herodes tegen ons in het harnas jagen, dan kan dat kan toch niet de bedoeling zijn. We zien hier iets wat van alle tijden is, namelijk dat de mensenvrees groter is dan de godsvrees. Het gaat er niet alleen maar om dat je veel van de Bijbel weet. Maar dat je wat daarin staat, dat je dat ook lief hebt boven alles. Dat degene over wie het in de Bijbel gaat, dat je die lief hebt boven alles. Ook als dat betekent dat je daarmee geen vrienden maakt. Ze hadden de kennis van de heerser die zou komen vanuit de profetie van Micha. En er waren nog veel meer profetieën. Maar de vraag is, geloofden ze er werkelijk in? Verwachten ze hem echt met hun hart? Hoe zit dat bij ons gemeente? Geloof je nou echt dat dat kind geboren in Bethlehem, dat hij straks zal heersen over de einde der aarde? Geloof je dat hij de vervulling is van Micha's profetie en dan niet alleen van dat geboren zijn in Bethlehem, want wij staan erachter en wij kunnen zeggen, ja natuurlijk, dat geloven we, dat is gebeurd, dat kan je verifiëren, kan je controleren. Nee, maar leef je ook met de hoop dat hij straks weer zal komen en het zal heersen over de aarde. Als je het echt gelooft, hoef je niet bang te zijn. Voor welke aardse macht dan ook. Als de Joden dat werkelijk geloofd hadden, hadden ze niet bang hoeven te zijn voor die antichrist Herodes. Je kunt de Bijbel kennen, maar leeft de hoop van het woord ook in je hart? Is dat wat je gaande houdt in het leven? Is die hoop je houvast als het moeilijk is, als er verdriet in je leven komt? Maar ook als je soms bang bent voor hoe mensen op je kunnen reageren. Wat mensen zullen zeggen als je vrijelijk getuigt. Of ben je dan bang van, ja, ik laat maar niet zeggen, want ze vinden me misschien wel raar. Dan willen die, denk ik, niet meer mijn vrienden zijn. Dan hoor ik er niet echt meer bij. Dan ben ik een beetje dat vreemde eentje. Misschien dat je wel bang bent van, ja, daar kan ik door ontslagen worden. Dan hoef ik bij die klant niet meer terug te komen. Gemeente, als we met die dingen worstelen, en ik worstel daar ook mee, dan moeten we elkaar aanmoedigen om naar de Heer Jezus toe te gaan. Dicht bij hem, daar verdwijnt de mensenvrees. Als je je hart laat vullen met de liefde van hem, je zijn woord leest en ziet hoe lief hij ons had, dan zegt de Bijbel, dan drijft zijn liefde de vrees uit. Blijf niet weg bij hem. Ga ook niet lopen piekeren of je wel naar hem toe mag gaan. Of dat hij misschien wel, ja misschien is hij wel voor mij helemaal niet gekomen. Ga niet lopen worstelen met van ja, mijn zondekennis is eigenlijk helemaal niet groot genoeg. Ik moet veel meer ervaren, dan weet ik pas dat ik echt naar de Heer Jezus toe mag. Ga tot hem als je nu vanmorgen van zijn geboorte hoort. Dat is de enige juiste weg. En vertel hem al die moeite en die worstelingen maar, wat je zo moeilijk vindt. Daar weet hij echt wel raad mee. Maar intussen is Herodes zo geschrokken dat hij een buitengewone vergadering bijeenroept. Een buitengewone vergadering van het Sanhedrin. Alle hooggeplaatste leiders en de schriftgeleerden, die worden ontboden bij Herodes. En een heel officieel gebeuren wordt ons dan kenbaar gemaakt in vers 4. Alle overpriesters en schriftgeleerden bijeen. En hij vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. Letterlijk staat er, hij ondervroeg hen. De nadruk ligt erop dat hij het heel nauwkeurig wil weten. Waar wordt de Christus geboren? En ik wil geen geintjes nu, ik wil het precies weten. Nou, dat is geen moeilijke vraag voor die schriftgeleerden. Dit is een makkie. Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, ze kunnen het zonder moeite opzeggen. Zo staat het geschreven door de profeet, zeggen ze in vers 5. En gij Bethlehem Ephrata, vers 6, gij land Juda, Zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Ze zeggen, zo staat het geschreven door de profeet. Weet u wat ik tijdens de voorbereiding van de week even heb gedaan? Ik heb die boodschap van Micha, in Micha 5, vers 1 tot en met 4, is gelegd naast wat de schriftgeleerden zeggen in Matthäus 2, vers 6. En toen heb ik dat zitten vergelijken en toen vroeg ik mijzelf af, hé joh, schriftgeleerden, hebben jullie je huiswerk niet goed gedaan? Want in mijn Hebreeuwse Bijbel staat wat anders. En dan ga je natuurlijk denken, ja, misschien hadden ze een andere vertaling. Dat kan, hè. Er was in die tijd ook al een andere vertaling. De Septuaginta, de Griekse vertaling. En ze hebben misschien ook wel Grieks gesproken. Met koning Herodes. Nou, misschien hebben ze die Griekse vertaling erbij gepakt. Ik heb de Griekse vertaling er ook bij gepakt. Maar daar staan ook heel andere dingen. Jullie schriftgeleerden, jullie laten van alles weg uit Micha 5. Ze zeggen, zo staat het geschreven door de profeet. Maar minstens de helft van dat wat de profeet gezegd heeft, laten ze voor het gemak weg. Of ze veranderen het een klein beetje. Wat heeft Micha gezegd? Er zal een heerser uit Bethlehem voorkomen. De schriftgeleerden, die zeggen wat anders. Die spreken van een leider, een leidsman. Een heerser of een leider is nog wel wat anders. Van een heerser heb je er maar één, van leiders heb je er meer. Micha zegt, hij zal een heerser zijn in Israël. Dat zal zijn standplaats zijn. Daarvanuit zal hij heersen, tot aan de einde van de aarde. Heel de aarde zal hij weiden, zegt Micha. En wat zeggen de schriftgeleerden? Alleen mijn volk Israël zal hij leiden. Ze maken het iets kleiner, een heel stuk kleiner. Micha zegt, zijn uitgangen zijn van oudsher, uit de dagen der eeuwigheid. Micha die getuigt, dit is God die tot ons komt. Maar de schriftgeleerden laten het voor het gemak even weg. Dat klinkt veel te bedreigend voor Herodes. Stel je voor, God met ons, wat moet Herodes wel niet denken? Hij zal hem wijden, zegt Micha, in de kracht van de Heere en in de majesteit van zijn naam. Koninklijke taal. Micha zegt, deze heerser bezit niet alleen de goddelijke natuur, maar ook goddelijke macht en goddelijke majesteit. En daarom zal hij groot zijn. Hij is de grote. Ja, dan moet je tegen Herodes de grote zeggen. Nee, die schriftgeleerden denken, je moet tegen Herodes de Grote niet beginnen over een grote heerser die komt. Laten we het maar heel politiek correct houden en precies dat antwoord geven waar Herodes om vraagt. Ja, in Bethlehem zal hij geboren worden, een leider van Israël, maar daar moet u zich niet te veel van voorstellen hoor. Maak je er maar niet druk om hoor, Herodes. Het is een leider, maar hij vormt voor u geen enkele bedreiging. Vraag je af, zouden deze mensen nou echt geloofd hebben in wat Micha zei? Van die grote koning die zou regeren van zee tot zee, die de vredevorst zal zijn, die God zelf zal zijn, God met ons, Immanuel. Door wie ze veilig zullen wonen, nooit meer bang hoeven te zijn voor Herodes of welke andere leider dan ook. Leven die overpriesters en die schriftgeleerden met die hoop in hun hart? Vrees van niet. Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Ze kennen het met hun hoofd. Maar niet met hun hart. En jongens en meisjes daarom. Omdat ze hem niet echt verwachten. Gaan ze ook niet naar de Heer Jezus toe. Naar Bethlehem. Het is niet alleen belangrijk dat je het kerstverhaal kent. Maar ook dat je in de Heer Jezus gelooft. Dat je gelooft. Dat hij geboren is om ook jouw koning te zijn. Om ook uw koning te zijn. Nu de koning van je leven. Straks de koning van de wereld. Jongeren, wat er in de Bijbel staat, dat is niet maar een beetje theorie. Mooie verhalen. Elk woord zal uitkomen. En er is al zoveel uitgekomen. Micha 5 is al voor een heel groot gedeelte uitgekomen. Maar er moet ook nog veel gebeuren. En als je dat gelooft, dat dat nog echt waarachtig gebeuren zal, dat God daar zelf voor zal zorgen, dan hoef je niet bang te zijn. De Bijbel is het zo waard om in te geloven. De Heer Jezus is het zo waard om naartoe te gaan. Want alles wat hij zegt is waarheid. Daar kan je van op aan. Ook als het om die belofte gaat, dat hij nog een keer zal komen om ons te brengen in zijn rijk. Daarvoor kwam hij naar de aarde. Om af te rekenen met zonde en schuld, met alles wat zijn rijk bedreigt. Ben je al naar de Heer Jezus gegaan? Heb je je leven al in zijn handen gelegd? Heb je je al helemaal toevertrouwd aan hem? Dan geeft de Heere die onuitsprekelijke hoop in je hart. En dan hoef je door alles wat er in je leven gebeurt helemaal niet in verwarring te raken. Dan hoef je niet bang te zijn wat mensen van je vinden. Dan heb je juist medelijden met mensen die de Heer Jezus niet kennen. Want die kennen die toekomst van hoop niet. Die kennen de vrede in hun hart niet. En hoef je ook niet, zoals die overpriesters, heel berekenend te werk te gaan. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Nee, dan mag je vrijmoedig getuigen van de hoop die in je is. Precies zoals de wijzen dat doen. Ze getuigen van de hoop die in ons is. Wij zijn gekomen om die pasgeboren koning te aanbidden. Dat is de tweede gedachte. Jezus is geboren in Bethlehem. Dat wordt verkondigd aan de wijzen uit het oosten. Is het niet wonderlijk hoe het met die mannen gaat? Het waren geen domme jongens. Het waren wijzen. Wij maken dat ervan in de vertaling. In het Grieks staat er ook magiërs. Het waren de wetenschappers van die dagen. Ik vind het wel heel mooi hoe het zojuist ook hiervoor gezegd werd. God sprak tot hen door middel van de wetenschap. Maar die wetenschap stond niet los van het woord. Nee, ze combineerde dat met wat de Heere geopenbaard had. De ster van Jacob die opgaat. Deze mannen die zelfs koningen mochten adviseren, koningen mochten aanwijzen. Ze hadden van één ding maar weinig kennis en dat was de kennis van de ware God. Maar het bijzondere is dat dat kleine beetje kennis vanuit die profetie van Bileam en van wat ze overgeleverd hadden gekregen van Daniël. Dat kleine beetje kennis kwamen ze in Bethlehem uit. Ze horen het. Ze lezen het in de schriften. Ze zien het gebeuren. Als het ware in hun sterrenkijker. En ze zeggen, zou dat het zijn? Ja, dat moet het wel zijn. Ze combineren het en ze gaan. En ze willen de koning aanbidden. Beslissend is niet hoeveel kennis je hebt. Maar wat je met die kennis doet. Dat kan je soms hebben. En als je later tot geloof komt, dan heb je het idee dat anderen veel meer weten dan jij. Het gaat er niet om dat anderen veel meer weten. Beslissend is dat de kennis die je hebt, dat je in beweging zet. Zo was het toch bij die wijzen. Ze werden in beweging gezet en dat is weer zo wonderlijk. Hè? Zo werkt de Heere via een hele vreemde omweg, Jeruzalem. Nou ja, vreemd was het ook niet, want ze hadden gewoon nagedacht, dan moeten we in Jeruzalem zijn, in de hoofdstad. Dan gaan ze naar Herodes. Of ze komen bij Herodes. Maar de Heere zorgt er zelf voor dat ze bij zijn zoon uitkomen. Want wie de Heere zoeken, die zullen hem vinden. Hij is een beloner van degene die hem ernstig zoeken. Wonderlijk, hè? De Heere kan daar zelfs iemand als Herodes voor gebruiken. Herodes, die uiteindelijk in vers 8 zegt, jullie moeten erheen gaan naar Bethlehem. Herodes is hier de prediker van het evangelie. Hij heeft het zelf niet door. Maar hij zegt, jullie moeten erheen gaan. Als je het gevonden hebt, moet je terugkomen. En dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Hoe zit het bij jou? Wil je de Heer Jezus leren kennen? Hoef je echt niet je hele Bijbel uit je hoofd te kennen. Dan hoef je alleen maar naar hem toe te gaan. Je vindt hem hier in het woord, je vindt hem hier in de kerk. En je wordt erop gewezen, ga naar hem toe. Met je hele leven, je hele hebben en houden. Geef het aan hem over. Wat zullen die wijzen trouwens verbaasd zijn geweest. Ze komen in Jeruzalem en niemand kan hen verder helpen. Niemand daar in Jeruzalem kan ze bij die pas verkoren koning brengen. Dat gebeurt pas bij Herodes. Laat dat toch niet van ons gezegd kunnen worden, gemeente. Dat er iemand aan ons vraagt, waarvan vind ik Jezus? En dat je het antwoord schuldig moet blijven. Omdat je zelf niet naar Jezus gegaan bent. En hem zelf niet gevonden hebt. Degene die al veel langer in de kerk zitten, die moeten anderen toch bij Jezus kunnen brengen? Of ben je zelf nog niet naar hem op zoek gegaan? Heb je hem nog niet gevonden? Gaan straks de mensen die niet kerkelijk zijn ons voor? Dat kan, hè? Dat laat de kerkgeschiedenis, de kerstgeschiedenis zien. De wijzen die amper bijbelkennis hadden uitgerekend, zij gaan vanuit Jeruzalem naar Bethlehem. Gestuurd door Herodes, die hele andere plannen had. En God gebruikt het allemaal. De Heer kan iedereen gebruiken. Zelfs een antichrist als Herodes. Misschien zit je hier wel in de kerk of luister je mee en zeg je, dominee, dit gaat over mij. Ik weet allemaal niet zoveel van het geloof af. Ik heb een bijbeltje gekregen. Ik ben nog maar net begonnen met lezen. Maar ik snap er al zoveel nog niet van. Ik weet nog maar zo weinig. Als je maar wel dit weet. Je moet bij de Heer Jezus zijn. Dit boek gaat over hem. Je moet bij dat kind in de kribbe zijn. Om hem als je koning en heren te aanbidden. Want zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Als je dat erkent, zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en hij is gekomen om dat koninkrijk hier op aarde straks te stichten. Dan heb je het kerstevangelie begrepen. En al die schriftgeleerden en overpriesters en al die kerkmensen die zoveel weten maar niet naar Jezus gaan, die haal je dan in. Of, en laat het maar zo zijn gemeente, laat het zo zijn dat we elkaar tegenkomen. Want je leven is, wat je levensgeschiedenis ook is, kerkelijk of niet kerkelijk, gelovig opgevoed of met iemand meegekomen. Al jaren lid of misschien vandaag voor het eerst hier in de kerk. Laat het toch zo zijn dat het evangelie van Jezus Christus ons allemaal brengt bij de Heer Jezus. Om hem te aanbidden. Nu bij de kribbe, straks voor zijn troon. Laten we samen naar de Heer Jezus gaan. Om hem te aanbidden. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere danken. Ja, Heere, wij danken u met heel ons hart dat u ons dit kerstevangelie gegeven heeft. En dat dat evangelie over het rond van de aarde uitgaat. Niet alleen vandaag, als overal ter wereld kerst wordt gevierd. Maar ook toen al bij uw geboorte liet u het kerstlicht schijnen over het rond der aarde. Heere, we danken u voor uw woord dat ons daar bij die kribbe van Bethlehem brengt. Of beter gezegd, dat ons bij het kind van Bethlehem brengt. Ja, Heere, danken we u voor dat we daaruit mogen komen en dat er geen restricties zijn. Dat we met uw eigen woord daar aan mogen komen, dat heeft mij hier geleid. De Heere heeft duidelijk in mijn leven gesproken. Ook vandaag weer. Om naar Jezus te gaan. O Heere, zo danken we u voor alles wat u ons gegeven heeft. En wij bidden u dat er een rijke oogst mag zijn. Dat velen tot het kindje Jezus, tot de Heerser Jezus zullen vluchten. Om eens voor altijd bij hem te zijn. Amen. Wij zingen tenslotte van de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.